We lezen uit het Oude Testament, Psalm 122. Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem als een stad gebouwd, hecht en dicht op één. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen, de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem, dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. Uit het Nieuwe Testament lezen we Markus 10, vers 32 tot 45. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zou worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken. En de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Op weg naar Jeruzalem. Gaan we samen doen, een week lang, in Jeruzalem, naar Jeruzalem toe. Vanmorgen denken we na over het onder ons zo ontzettend bekende gedeelte van de zonen van Zebedeus, die ook in de oren van hun medediscipelen de onmogelijke, onjuiste en brutale vraag stellen of ze in Jezus' glorie aan zijn linker en rechterhand mogen zitten. We gaan meewandelen, kijken wat wij zien en horen. In aansluiting op de preek luisteren we naar meditatieve muziek en we zingen dan gezang 173. De reden dat ik zo begin, dat is omdat ik me bewust ben, en voor wie de preekbrief heeft gelezen, die weet dat al. Ik ga proberen jullie gedachten om te draaien. Je hoeft het niet met me eens te zijn, begrijp me goed. Ik weet in ieder geval zeker dat de manier waarop ik ga morrelen aan je gedachten, aan je geloof, aan je hoop, dat het in ieder geval op basis van de teksten kan. Het kan ook anders, dat ben ik me bewust. Maar toch bewust even een andere manier. En dat is soms is het nodig om te begrijpen wat er gebeurt, dat je teksten andersom leest. Dat je even met je hoofd schudt, ik zal niet te hard doen, want dan bonst het thuis zo hard door de microfoon. Dat je even met je hoofd schudt en bij jezelf denkt, maar staat er nou wat ik lees eigenlijk? Of wat ik denk dat ik lees? Ik wil beginnen, jullie thuis kunnen daar eigenlijk helemaal niets mee, maar je mag je hand ook opsteken. Wie van jullie zou wel de rechterhand van Christus willen zijn. Dus de hand waardoor hij regeert. De hand waardoor hij dingen doet. Wie zou dat wel willen zijn in deze wereld? 1. Ik ook. Dat is 2. 3. 4. Jongens, jullie zijn gemeente van Jezus Christus. 5. Jullie zijn het zout der aarde. 6. Jongens, 7. Jullie zijn het licht der wereld. Maar waarom steek je nu pas je hand op? Vertrouw je het niet? Sorry? Ja, dat vraag je af, hè? Je wordt er een beetje bang. Ad, nu zitten we meteen midden in de tekst. Dankjewel voor die opmerking. Je wordt er een beetje bang van. Je kunt namelijk die vraag op heel veel verschillende manieren horen. Maar een beetje bang van de vraag. Dankjewel, vind ik een hele goeie. Je bent niet de enige trouwens hoor, die bang wordt. Want de discipelen die achter Jezus aanlopen en de mensen die volgen, zijn ook bang. Er staat ook heel apart in dit gedeelte, daar begint het ook, dat Jezus voorop liep. Ik heb daar met verbazing naar staan kijken. Waarom staat dat er? Het is zelfs nog sterker als dat in jullie vertaling staat. Maar Jezus die gaat echt als het hoofd der kolonne. Wie van jullie heeft nog in dienst gezeten? Ja, ik ook nog. Ja, kijk, oh, daar krijg ik meer handen op. Jongen. Het hoofd der kolonne. Wij leerden in militaire dienst dat de bevelhebber altijd achteraan blijft. Want als ze de generaal doodschieten, kan het leger niet meer. Weet je hoe het in Israël gaat? In het huidige Israël, wie weet dat? De bevelhebber gaat voorop. Dat is de eerste die ze neerschieten. Wij vinden dat totaal onproductief. Maar de legerpsychologen die zeggen dat dat de reden is dat het leger van de staat Israël nu zo bijna onoverwinnelijk is. Omdat namelijk de motivering die uitgaat van de officieren, dat die zo sterk is dat dat leger bijna niet te overwinnen is. Dat is wat Jezus doet. Hij gaat voorop. Ik heb het echt met verbazing heb ik het gezien. Het staat er bewust. En de mensen, de discipelen, die lopen achter hem onder de indruk. Dat staat nog een klein beetje. Nou ja, wat gebeurt hier? Maar dan staat er ook de mensen die volgen. Staat in een heel gekke Griekse samenstelling, maar daar zal ik je niet mee vermoeien. De mensen die volgen waren bang. Echt bang. Verlammend bang. Ze durfden niet. Je wordt er een beetje bang van. De rechterhand van Jezus zijn. Hoe komt dat? Nou ja, Jezus die vertelt het ook in Marcus, we hebben net gelezen. Voor de derde keer vertelt hij dat hij naar Jeruzalem moet gaan, dat hij veel zal lijden van de religieuze overheid, dus zeg maar de leiders in geloof, daar moet hij veel van lijden. En tot overmaat van ramp zegt hij er nu bij dat die leiders in geloof, zeg maar de dominees van toen, dat ze Jezus zullen overleveren aan de heidenen om te worden gedood. Dat is zo'n pijnlijke opmerking. Zo pijnlijk, want dat betekent namelijk dat die religieuze wereld niet zijn eigen boontjes wil doppen. Niet wil uitkomen voor waar ze werkelijk voor staan. Dat lijkt een beetje op jullie. Als ik vraag wie de rechterhand van Jezus zijn, terwijl we net hebben gelezen, jullie zijn het licht der wereld, dat er maar achter hun hand opsteken. Je wil er, linker opmerking Peter, niet voor uitkomen. Ik ben blij dat ik er vanmiddag niet ben. Oké, maar dat gebeurt er wel, want Jezus die vertelt dus over lijden, sterven en opstanding en dan van de kant van de mensen die Gods liefde zouden moeten kennen, die gaan hem overleveren en die laten hem vermoorden door de goddelozen, door hen die God niet kennen, die worden misbruikt voor hun plannetjes. Parelen voor de zwijnen zou Jezus dat eerder hebben genoemd. En het dringt tot ze door. Vandaar dat ik zo blij ben met je opmerking. Je wordt er bang van. Ze lopen ook niet meer voorop. Laat het tot je doordringen. Die discipelen hadden door wat Jezus zei. Dat wordt door de tekst van Marcus absoluut gesuggereerd. Jezus voorop en de mensen er schoorvoetend achteraan. Dat is de werkelijkheid. We durven niet meer. We weten niet wat er komen gaat. En wij, als wij direct de vraag krijgen, wil je de rechterhand van Jezus zijn? Twee willen het wel. Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeeus. We houden het bij deze tekst. In het andere evangelie, daar is het hun moeder die het hen vraagt. Daar gaan we nu niet over nadenken. Maar in dit geval, in Marcus, zijn het de jongens zelf. Johannes en Jacobus, die lopen als het ware, en dan voor de mensen thuis, ik loop nu even van waar de discipelen staan, die had ik hier bij de paaskaars neergezet, loop ik naar Jezus toe, naar voren, en eentje links van Jezus, eentje rechts van Jezus. En ze lopen samen op naar Jeruzalem, en dan stellen ze Jezus de vraag, wij zouden wel willen dat u doet wat wij vragen. Dat is een hele gekke zin. De meeste commentaren gaan er ook van uit dat ze een soort blanco cheque van Jezus willen hebben. Maar dat komt omdat wij nu al gaan denken, wat een gemene vraag. En later zijn de discipelen ook boos. Hoe durf je het te vragen? Erebaantjes in het koninkrijk van koning Jezus, in uw heerlijkheid, in uw glorie. Ja, wat een egoïstische trekjes van Johannes en Jacobus. Hier en dan nog een blanco cheque ook. Alsof je jarig wordt en aan je vader en moeder vraagt, of aan je kind van nou, geef mij de cheque ongedekt en ik zal kopen wat ik wil. Ik geloof niet dat ik het zou doen, als vader zijnde. Nee. Maar dat zeggen ze niet. Ze hebben het sterke vermoeden, dat komt in dit zinnetje naar voren, dat Jezus niet zal doen wat ze vragen. Jezus, wij willen uw tegenspraak niet. Wij willen niet dat u nu nee gaat zeggen. Dus wij willen dat u doet wat wij gaan vragen. Dus dan moeten we heel alert zijn. Ze willen dus niet dat Jezus nee gaat zeggen. Snap je hem? Dat willen ze niet. Vraagt Jezus nou, wat wil je vragen? In de commentaren lees je dan van, ja, Jezus geeft nooit een ongedekte cheque. Jezus wil eerst weten voordat hij iets belooft. Dat staat er niet. Er staat dat Jezus zegt, oké, vraag maar. Wat wil je doen? Dus met andere woorden, de belangstelling van Jezus is gewekt door deze Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Dus jij wil niet dat ik tegen je inga. Oké, vertel, wat wil je? En dan zeggen die jongens, of mannen, dat weten we niet, ik zeg maar jongens, dat is makkelijk. Dan zeggen die jongens dat we in uw glorie aan uw linker en uw rechterhand mogen zitten. Stop. Nou ga ik eerst opruimen. Want wij hebben de indruk dat ze de ereplaatsen willen. Wij hebben de indruk dat zij, zeg maar, aan het koninklijk maal, als alles is volbracht en ze niets meer hoeven te doen, dat ze als stront-egoïstische mensen zo dicht mogelijk in de glorie van Jezus Christus mogen delen. Wil je dat alsjeblieft loslaten? Je mag het aan het eind van de preek helemaal met me oneens zijn, maar laat het nu even los. Maak je brein even, maak je hart even open voor een andere mogelijkheid. Ja, dus ruim dat even op. Stop even met denken aan heerlijkheid in de zin van na de opstanding en nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem. Maar denk even aan het Jeruzalem van nu. Daarom lazen we Psalm 122. Daarom gaan ze op naar Jeruzalem. En we zullen alles wat we deze week gaan meemaken in Jeruzalem meemaken. Dat is de stad van de grote koning, waar de troon van David staat, waar vrede zal heersen, waar gerechtigheid is. Die stad. En daarvan zeggen die beide jongens, wij zouden wel links en rechts van u willen zitten in uw glorie. Denken wij, ja, ze denken dat Jezus koning gaat worden. Dat denken ze niet. Ze hebben nou 3 keer gehoord dat Jezus gaat lijden, sterven en dat hij op de derde dag zal opstaan. Die opstanding hadden we de vorige keer. Daarmee snapten ze niet wat Jezus bedoelde. Maar ze hebben wel degelijk de woorden van lijden en sterven gehoord. Lieve gemeente, deze mensen die waren al lang gewend aan het feit dat de Farizeeën en de Sadduceeën, dat de overpriesters en de hoge priester, dat de Herodes en Pilatus een gruwelijke hekel hadden aan Jezus. Ze gingen het hol van de leeuw in. Besef dat even. Dus er waren geen romantische plaatjes van gouden tronen en gouden straten. We gaan Jeruzalem in. Hoe haal je het in je hoofd, Jezus? Om naar deze stad te gaan. Snap je? Dus wat ze vragen heeft een heel ander karakter. Wij zouden wel, en nou krijg je hem. Wij zouden wel je linker en je rechterhand willen zijn. Terecht, zegt onze heel wijze broeder, daar word ik bang van. Ja, dat snap ik. Daar word je bang van. Maar deze jongens, gemeente, die hadden een bijnaam. Boanerges. Zonen van de donder. Zij zullen wel eens even. En zij gaan ervoor. Dus zij komen uit de, nou zeg maar, de bange club. Voor de mensen thuis, ik sta nu weer bij de discipelen. De bange club, de vrezende volgers. En wat moeten we dan? Die alleen maar de aanval op Jeruzalem aandurft. Omdat Jezus voorop loopt. Uit die bange club komen ze. En ze gaan naast Jezus lopen. En ze zeggen, oké, links en rechts. Kom op. Dat zeggen ze. En dan is weer de vraag. Wie van ons zou dat willen? De rechterhand van Jezus zijn. En dan kun je zeggen, ja, maar zijn heerschappij is vrede, gerechtigheid en veiligheid. Zijn rijk is een rijk van vrede en liefde. Ja, dat moet je eens vragen aan mensen die op zondag proberen te bidden. En dan door de geheime dienst uit de kerk worden gesleept en opgesloten en gemarteld. Moet je eens vragen hoe vredig dat rijk van Christus is. Dat het bij ons misschien vredig lijkt. Dat komt omdat wij onze vinger niet opsteken als er aan ons wordt gevraagd. Of wij de rechterhand van Jezus Christus willen zijn in Almere. Daar worden we bang van. Precies. Oh, shit. Maar Jezus zegt dan toch tegen die zonen van de donder, jullie weten niet wat je vraagt. Ja, dat zegt hij. Jezus geeft nog geen antwoord. Het lijkt net alsof Jezus stilstaat, en ik zet hem nu even stil midden op het podium, en hij kijkt Johannes aan, en Jacobus, of andersom, Johannes en Jacobus. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink? Kunnen jullie met de doop gedoopt worden waarmee ik word gedoopt? Met andere woorden, Jezus vraagt, de beker is de beker van de dood. De doop is de beker, is de doop van de dood. Met andere woorden, Jezus vraagt aan jou, kun jij die weg ook gaan? En wij denken dan, gereformeerd als we zijn, nee, natuurlijk niet, want zoals Jezus kan niemand en hij is voor onze zonden gestorven en wij kunnen niet voor onze zonden voldoen. Al dat soort prachtige theologische middelen, maar dat bedoelt Jezus niet. Want hij zegt zometeen tegen diezelfde jongens, oké, dan zul je de beker drinken, dan zul je de doop ondergaan. Dus ze kunnen het wel. Wat bedoelt Jezus dan? Jezus bedoelt aan jou te vragen, wil jij werkelijk de beker drinken van het licht der wereld? Wil jij werkelijk de doop ondergaan van het zout der aarde? Wil jij je werkelijk bekeren van alle macht naar liefdedienst? Je weet niet wat je vraagt. Nee, dat weten we wel, want daarom staken we onze hand niet op. We weten donders goed wat we vragen, daarom doen we het ook niet. Ja, dan zeggen de discipelen, wij kunnen het. Oh, jongens, en dan ben je Jeruzalem nog niet eens in. En dan ben je al bereid om voor jouw heiland te sterven. Om je leven te geven. En Jezus die zegt het dan ook, oké, goed. Ik zal het je zeggen, je zult die beker drinken. Niet omdat jij nou zo overtuigd bent, je zult die doop ondergaan. Niet omdat jij zegt, en wij zullen wel eens even. Maar omdat, daar komen we zo meteen op terug, omdat het heersen van de wereld jou ertoe gaat dwingen. Maar het zitten aan mijn rechter en linkerhand, dat heb ik niet in me om dat te geven. Dat is voor wie het gegeven wordt. Let op. Wie is de rechterhand van Christus? Wie is zijn linkerhand? Als iemand van jullie, hier in de kerk of thuis, deze week iets gedaan heeft, waar hij zelf van heeft gezegd, het lijkt wel alsof Jezus door zijn geest door mij werkt. Dan weet je wat het is om zijn rechterhand te zijn. En dat doet pijn heel vaak. Dat is uitleveren aan een ander heel vaak. Dat is afzien van je eigen gemak, je eigen eer en roem heel vaak. Je weet wat het is dan. Als je het niet weet, weet je ook niet wat leven is. Als je niet weet wat het is om in Christus namen voor de ander te zijn, weet je niet wat leven is. Bekeer je, anders sterf je eeuwig. Maar als je het wel hebt gedaan, dan weet je het. Maar Jezus zegt, dat is je gegeven. Ik kan dat niet bepalen. Ik kan dat voor jou niet bepalen. Of jij in de liefde van Christus wil leven, ja of nee. Of jij er wil zijn voor de ander. Dat kan ik niet bepalen. Dat zit aan mijn rechterhand en mijn linkerhand in mijn heerlijkheid. Dat is niet aan mij. Dat wordt jou gegeven. Of niet, denk ik er dan achteraan. Maar ik vraag me af of dat eerlijk is. Maar dat zul je ook zeggen, als je het hebt meegemaakt om in liefde er voor de ander te zijn. Dan ga je toch ook niet zeggen tegen die ander, oh kijk eens hoe goed ik was dat ik lief was voor jou. Nee, dan zul je bij jezelf denken, hoe is het in de wereld mogelijk dat ik in liefde voor de ander kan bestaan. En dan hoor je opeens in de kerk, ja maar dat is een gave. Het is je gegeven om in deze wereld je naaste lief te hebben. Daarin ben je de rechterhand van Christus, of zijn linkerhand. En rechts is dan de positieve heerschappij, links is de negatieve heerschappij, dus het wegsturen wat niet bij Christus hoort. Want dat is ook hè, de waarschuwing naar mensen toe, of het afschaffen wat niet bij zijn koninkrijk hoort, dat is de linkerhand van Christus. Maar zegt Jezus, oké, de beker zullen jullie drinken, de doop zul je ondergaan, maar het is niet aan mij te bepalen of het jou gegeven wordt. Dat is voor wie het gegeven is. Dan denken wij in ons gereformeerde landje van, oh, dus er is een soort, zeg maar, voorbeschikking, een soort van eeuwig raadsbesluit dat bepaalt wie er later naast Jezus mag zitten. Nee, er is alleen maar de vraag, wil jij de rechterhand van Christus zijn deze week? Ah, zegt Jezus, moet je luisteren, even. Jullie weten dat de groten onder de mensen, dat die tirannen zijn. Hè? Jezus gebruikt een hele gekke combinatie. Hij zegt dan de groten, dat is nog positief. In de zin van, er zijn mensen die leider zijn. Er zijn mensen die leiding geven, die als een herder zijn kudde leidt, heel positief, liefdevol, zoeken wat goed is voor de mensen. Nou, die zijn er in de politiek, die zijn er in de economie, die zijn er overal. Jullie weten dat er groten zijn, maar jullie weten ook dat er groten zijn die tyranniseren, die heerschappij voeren. En heerschappij, dat wil zeggen dat ze hun positie misbruiken om zelf beter te worden. Om mensen te verslaven, om zelf rijker te worden, om zelf eer te krijgen. Hij zegt, en dat is tyrannisering, want ze zuigen jullie uit om zelf groter te worden. Jullie weten dat dat zo werkt op de wereld. En jullie kijken er niet eens meer raar van op. Want jullie weten allemaal dat politiek, dat geld, dat economie corrumpeert. En dat mensen daar ook de dupe van worden, dat weten jullie. We hebben net verkiezingen gehad. Jullie weten dat er ook heel veel rare spelletjes achter zitten. Maar zo onder jullie niet, zegt Jezus. Nee. En dat leerde ik vorige week zondagmiddag. Wie er niet bij was, heeft echt een kostbaar ding gemist. Ik leerde vorige week, wie van jullie de grootste wil zijn, zal aller dienaar zijn. Zei iemand, maar ik wil helemaal niet de grootste zijn. Ben ik over na gaan denken. Maar dat zegt Jezus ook niet. Want we moeten het woord in Jezus' mond, als hij het heeft over de grootste, niet verwarren met de groten onder de mensen. De groten in de politiek, de economie of waar dan ook. Dat zijn heel andere groten. Jezus heeft net gezegd, het is niet aan mij om te bepalen wie mijn rechterhand is. Wie er aan mijn rechterhand zit. Maar hij zegt, weet je wie er, als je echt groot wil zijn, weet je wat dan het gevolg is, hoe dat gestalte krijgt? Door dienaar te wezen. Als je groot wil zijn in het koninkrijk, dan krijgt dat gestalte in dienaar van allen. Dat is natuurlijk heel gek. Jezus zegt niet, dan moeten jullie dienen. Nee, dat zegt hij niet. Zo van, als jullie groot willen, dan moet je wel. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, weet je, de wens om groot te zijn komt uit in dienst aan allen. Dat is mijn rechterhand. Dat is mijn linkerhand. En zo gaan we op naar Jeruzalem. Zie je dat je nou het hele verhaal gevolgd hebt? Ik ben bijna attent. Je hebt nou het hele verhaal gevolgd. En ik daag je uit om maar de dienst te downloaden als de download gelukt is. Maar lees hem, luister hem nog een keer. Opeens zijn Johannes en Jacobus hele andere mensen geworden. Opeens zijn de woorden van Jezus heel anders geworden. Ook over dienen en meester zijn. Ook over de heerser en de dienaar. En dan eindig ik maar met de vraag. Ja, dat is wel link, hè? We gaan op naar Jeruzalem. Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en de Paasmorgen. Wie van jullie zou deze week wel de rechterhand van Jezus willen zijn in de tijd? Voor de mensen thuis, het zijn er meer. Het zijn er meer. Oké. Laten we dan maar opgaan naar Jeruzalem en weten. En hou het vast. In Christus' naam heeft de dood niet het laatste woord. Hou dat vast. En laten we nu naar Jeruzalem gaan. Amen.